Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. We zijn zojuist begonnen met Mannenbrein, de podcast over liefde.
Oké, let's go.
Ja, dit is een vervolg op podcast 100, nummer 2. Hoe je liefdesblauwdruk jouw succes in de liefde bepaalt en hoe je dit verandert. In die podcast, nummer 102, hebben we de 5 pijlers behandeld die van invloed zijn op het ontwikkelen van jouw liefdesblauwdruk, hoe die tot stand komt. Onder andere je gezin van herkomst, wat er allemaal in is gebeurd, wat een soort van fundament vormt in je liefdesblauwdruk. Namelijk de relatie tussen jou en je ouders, de hechtingsstijl die je daaraan overhoudt, alles wat erin gebeurt. Als ook de algemene condities in dat gezin. Dus bijvoorbeeld een gezinslid dat ziek wordt, dat heel veel aandacht vereist, wat een beetje wegneemt van de ruimte die er is voor jou in dat gezin. Dat soort patronen. Je kunt ook nog kijken naar de voorbeeldrelatie tussen beide ouders, die weer een idee geven over hoe een volwassen relatie eruit komt te zien. Dus al die factoren zijn we afgegaan. We hebben gekeken naar impactvolle gebeurtenissen in je leven. Ik moet een beetje lachen omdat ik Laurens hier zijn Space Angelo mok zie strelen. Een heel mooi cadeautje.
Ik zorg er echt goed voor eigenlijk.
Dat zorg je echt heel goed voor, ja.
Ja. Maar ga vooral verder met uitleggen van die 5 pijlers. Als we dat hele Space Angelo verhaal moeten uitleggen, dan zijn we nog wel even bezig. Of moeten we het even...
Misschien wordt het ooit nog een 6e pijler. Maar het is in ieder geval een bijnaam die jij hier binnen dit bedrijf...
Ja, precies.
Als erebert draagt.
Ik neem er gelijk een slok uit.
Goed zo. Ja. Er is een hele mooie mok van gemaakt. Mm. Wellicht wordt het ook nog een soort mannenbrein merch. Dat mensen die kunnen halen.
Wie weet, precies.
Space Angelo.
Petjes.
Joanne die dit voor jou gemaakt heeft.
Ja, ook laatst langs geweest op de podcast.
Ja.
Daar heeft ze het toch over? Over Space Angelo en hoe ze die mok heeft gemaakt, de hele podcast, of niet?
Zeker. Ja. Een uur lang.
Oké, klein uitstapje.
Terug naar pijler 2. Ja. Impactvolle gebeurtenissen. Denk aan trauma's. Maar denk ook aan dingen gewoon die lastig voor jou waren. Moeilijke periodes. Die gewoon een impact hebben gehad op jouw liefdesblauwdruk. Hoe je naar jezelf kijkt. Emotionele triggers. Dan heb je pijler 3. Dat is je liefdesgeschiedenis. Wat heb je allemaal meegemaakt in de liefde? Wat voor ervaringen heb je daar gehad? Wat voor relaties heb je daar gehad? En wat heb je daaraan overgehouden? Zowel de positieve als de negatieve dingen. Als 4, de 4e pijler, de maatschappij, de cultuur waarin jij opgroeit, die ook weer een hele grote impact heeft op hoe je naar liefde kijkt, wat je normaal vindt, hoe daten werkt. En de 5e pijler, wat heb je allemaal al gedaan om je liefdesblauwdruk te veranderen? Als je bijvoorbeeld bepaalde trauma's hebt, heb je traumatherapie gehad, bijvoorbeeld EMDR, ben je ermee aan de slag gegaan. Wat heb je allemaal al gedaan qua tools om met je emoties om te gaan als je dat nooit echt geleerd hebt? En die dingen tezamen vormen een optelsom aan overtuigingen, emotionele triggers en gedragspatronen die je meeneemt in het daten, meeneemt in de liefde, meeneemt in relaties. En dat is je liefdesblauwdruk. Dat kun je dus zien als een blauwdruk die jouw relaties, die jouw liefdesleven vormt. Zoals een blauwdruk voor een huis vormt. Hoe dat huis gebouwd wordt, heb je een blauwdruk die jouw relaties vormt. In die vorige podcast zijn we daar in best wel veel patronen gegaan. Van oké, wat zijn de dingen die kunnen gebeuren die een impact hebben op jouw liefdesblauwdruk? Wat voor patronen zien we daar vaak in terug? En toen zeiden we al, we gaan een vervolgpodcast maken waarin we veel meer ingaan op oké, je hebt nu die blauwdruk in kaart gebracht. Je weet een beetje wat de dingen zijn die erin zitten qua overtuigingen, emotionele triggers, gedragspatronen. En je wil die veranderen. En nu, hoe ga ik dan verder? En de reden dat het zo'n belangrijke podcast is, is omdat we best wel veel mensen bij ons krijgen die echt uren aan materiaal hebben verslonden. En heel veel podcasts hebben geluisterd, boeken hebben gelezen, artikelen hebben gelezen, YouTube-video's hebben gekeken. Misschien ook al wel naar coaches of therapeuten zijn geweest die aangaven van dit en dit en dit is er in jouw leven gebeurd. En het lijkt erop dat je dit patroon eraan over hebt gehouden. Alleen het echt veranderen van die patronen, dat is dan hetgene waar ze nog steeds in vast kunnen lopen. Heel herkenbaar, ook voor iedereens reis, denk ik eigenlijk in dit leven, dat er gewoon dingen zijn die je wil veranderen, maar waar je al zo lang mee rondloopt dat je zoiets hebt van is dit wel nog te veranderen? Kan ik hier überhaupt iets mee? Een hele belangrijke vraag is om te stellen. En nu zitten we hier met z'n drieën. Is deze vraag zojuist gesteld? Dus laten we daar eens induiken.
Ja, ik wilde eigenlijk heel slim als eerst gaan zeggen... ja, breng je oude verhaal en de pijlers van je liefdesbouwdruk in kaart. Maar daar hadden we dus de vorige podcast eigenlijk al over gehad. Dus nou ja, dat zou wel een hele duidelijke eerste stap zijn. En een mooie tweede stap.
Het is duidelijk dat er een koningsdag tussen die eerste en tweede podcast zit.
En dat er wat dingen weggezakt zijn. En een bevrijdingsdag. Nu pak ik mijn moment. Ik ga iets super slim zeggen aan het begin van de podcast. En het is al gezegd allemaal. Ja. Maar nee, kijk, een mooie vervolgstap is natuurlijk ook wel... gaan herkennen wat bepaalde patronen bij jou zijn... die dus voortkomen uit die ervaringen, bijvoorbeeld vanuit het verleden. En hoe dat bijvoorbeeld getriggerd wordt. Dus nou ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen, laten we een voorbeeld nemen. Misschien vanuit je oude verhaal heb je meegemaakt dat... ik zeg maar wat, je vader veel weg was of veel aan het werk was... of misschien zelfs emotioneel niet aanwezig is geweest, wat dan ook de situatie mag zijn. En misschien merk jij in het dagelijks leven dat bijvoorbeeld bij het appen met een man, je heel erg bang bent dat hij opeens niet meer terug appt. Of heel erg bang bent dat het contact opeens verbreekt of wat dan ook. En eerst is dat simpelweg eigenlijk een angst waarmee je misschien compleet geïdentificeerd bent. Dat het misschien zo sterk aanwezig is dat je niet eens doorhebt dat dat bij jou speelt. Maar het gewoon helemaal je normale realiteit is. Dus dat je een soort van angstig in het contact staat is helemaal normaal. Maar wellicht dat als jij je oude verhaal in kaart hebt gebracht aan de hand van deze pijlers. Dat je al beter kan duiden van oké, maar welke van de patronen of de uitdagingen waar ik eigenlijk tegenaan loop. Kan ik terugherleiden naar hetgeen wat ik heb meegemaakt, plus wat gebeurt er dan eigenlijk bij mij op dat moment? Dus op, zoals ik al zei, op het moment dat je er helemaal mee geïdentificeerd bent, dan je zit er letterlijk in, je kan het eigenlijk niet meer zien, want je bent het geworden. Maar op het moment dat er eigenlijk iets meer ruimte komt om het te kunnen observeren, kan je veel beter doorkrijgen van, dus, ik zeg maar wat, op het moment dat ik angstig raak in het contact, dan... voel ik me heel gespannen in mijn lijf. Of dan wil ik heel graag dat hij terug hebt. Of dan ga ik heel erg in mijn hoofd zitten. En op het moment dat je dat doorhebt... en misschien jezelf ook al de vraag kan stellen van... hey, waar ken ik dit gevoel van? Of misschien zelfs waar kan ik het tot herleiden? Dat je eigenlijk al de koppeling kan maken met... er zijn dus in het verleden bepaalde dingen gebeurd. Zeg maar wat, mijn vader die is vroeger ook... Die kon opeens na een ruzie, opeens weglopen. Nou, dat gaf mij super veel spanning. En eigenlijk diezelfde spanning voel ik bij een man op het moment dat hij niet meer terug hebt. En wat er dan is gebeurd, is dat je niet alleen de cognitieve koppeling hebt gemaakt van... dit is er dus in mijn verleden gebeurd en daarom loop ik nu hier tegenaan. Wat een soort van heel fijn, rationeel besef al kan zijn. Want je bent niet meer het probleem, maar het is meer iets wat jou is overkomen. Plus dat je ook al kan voelen van, dat is dus datzelfde gevoel wat hierdoor wordt getriggerd, wat me overneemt. Ik reageer dus niet zozeer op de situatie zelf, maar meer eigenlijk op hetgeen wat daaronder zit. En dat het gewoon een heel interessant onderzoekje zou kunnen zijn in de eerste plaats, om dat dus gewoon bij jezelf te gaan herkennen. Dus kort gezegd, waar loop ik tegenaan? Wat zijn de issues of uitdagingen die ik merk in het contact met mannen, in mijn leven, het maakt niet uit, hetgeen wat jij als probleem ervaart. Hoe voelt dat? Wat gebeurt er? Wat zijn de gedachten, de gevoelens, de gedragingen die op dat moment opkomen? En eventueel, als je daarop incheckt, waar herken je dat van? Waar kan je dat naartoe herleiden? En ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is, of tweede stap eigenlijk, als het in kaart brengen van je oude verhaal de eerste stap is. Om het gewoon eens te gaan onderzoeken van wanneer komt het op? Hoe manifesteert zich dat bij mij? En eventueel, hoe herken ik dat vanuit mijn oude verhaal?
Ja. En ter verduidelijking, je zegt oude verhaal. We spreken ook over liefdesblauwdruk.
Ja, we hebben vroeger veel de term oude verhaal gebruikt. En liefdesblauwdruk. Maar oude verhaal is onderdeel van je liefdesblauwdruk eigenlijk. Hè? Dus we zouden kunnen zeggen van...
Liefdesblauwdruk zou je kunnen zien als een soort van... wat er daadwerkelijk is opgeslagen, de patronen die je ook bij jezelf ziet. Iets wat je gewoon eigenlijk gewoon heel duidelijk kunt zien. En het verhaal is meer iets van wat je jezelf erover vertelt. Bijvoorbeeld, mannen gaan altijd bij mij weg. Daar kan ik niet op vertrouwen. Dat is iets wat iemand laatst aan mij vertelde. Als een sterke overtuiging die ze had. En ze zag dat ook terug in haar leven, waar het dus een soort van verhaal was met een rode, dat was een rode draad door haar leven heen, dat alle mannen die ze ontmoette ook altijd weer weggingen. Maar wat zit daaronder? Ah, en dan kom je bij de delen in de liefdesblauwdruk uit, dingen die er gebeurd zijn, van waaruit ze dat verhaal eigenlijk in stand houdt en creëert. Zo zou je het een beetje kunnen zien. En vroeger spraken we veel meer over dat verhaal. Tegenwoordig gaan we eigenlijk net een laagje dieper meer kijken van oké, maar waarom is dat verhaal tot stand gekomen en hoe kun je dat zien?
Ja. Ja, het is sowieso mooi om eerst het cognitieve helder te krijgen. Maar in veel gebieden is dat er niet. Omdat de patronen waaruit geleefd worden ook de blinde vlekken zijn. En het niet altijd helder is wat er speelt. En soms ook lastig te achterhalen is. Maar dit vaak ook waarschijnlijk de luisteraars naar onze podcast luisteren. Omdat ze op zoek zijn naar antwoorden. Op zoek zijn... om uit bepaalde dynamieken te stappen, elke keer in dezelfde patronen terechtkomen, vragen over de liefde, over zichzelf. En het is natuurlijk super mooi om die informatie te verzamelen en jezelf cognitief te gaan onderbouwen, hoe dingen kunnen ontstaan, wat er is. Boeken lezen, podcasts luisteren, noem het allemaal maar op, om jezelf daarin op te leiden en inzicht te krijgen over wat is dan... überhaupt een gezonde, functionele of ongezonde blauwdruk daarin. Omdat ja, als je uit een bepaald milieu opgroeit waarin geweld of slecht omgang met elkaar, geen verbondenheid was, normaal is, is het natuurlijk ook heel moeilijk om dat te gaan herkennen en soms te voelen. Dan kan je misschien wel, ja, zelfs het onprettige gevoel kan dan zelfs een beetje normaal zijn, omdat je zo altijd hebt geleefd. Dus soms kan het gevoelsmatig zijn. Soms kunnen er gewoon heel duidelijk patronen zich aandienen waar je elke keer weer in terechtkomt. Dus het is heel mooi om sowieso als je luistert naar een podcast als deze, dat je al ergens bewust van bent dat er dingen in jouw leven gaande zijn. En dan is het heel mooi om te gaan kijken van jezelf inderdaad te gaan onderwijzen. Wat is liefde? Hoe ziet een liefdevolle relatie eruit? Hoe ziet een liefdevolle relatie tot mezelf eruit? En dat zijn mooie vragen en cognitief bewust worden van nee, bepaalde situaties overkomt mij hetzelfde. Ik trek dezelfde mannen aan. Ik kom in dezelfde situaties terecht op het werk. Om dan te gaan kijken van wat is mijn aandeel daarin en wat is het aandeel van de ander. En naast dat het heel moeilijk soms kan zijn om jezelf daarin te voelen, omdat bijvoorbeeld een onveilig gevoel een vrij normaal gevoel voor jezelf kan zijn. Of gewoon niet vaardig bent om bepaalde gesprekken te voeren of erbij vandaan blijft. In die situatie, als je daarin terechtkomt, dat er gevoelsmatig het vaak ook moeilijk te voelen is, omdat sommige gevoelens ook gewoon niet fijn zijn. En daaruit kunnen mensen ook in het cognitieve blijven hangen door heel veel over na te denken, informatie te verzamelen, maar in de gevoelsmatige laag eigenlijk daarbij vandaan blijven. Omdat juist na dat stuk gaan heel erg moeilijk is. Want als die emotieregulatie niet juist tot stand is gekomen, al vanuit de jeugd bijvoorbeeld, omdat jouw liefdesblauwdruk daarin dysfunctioneel is. En zodat ook bijvoorbeeld jouw gedachten met gevoelens niet correleren met elkaar. Daarin is het heel moeilijk om ook te weten wat er is. Maar daarnaast nog veel moeilijker om ook naar dat gevoel te kunnen gaan. Want wat speelt er überhaupt? Sommigen kunnen bijvoorbeeld een angstgevoel, even kort gezegd, maar een angstgevoel verwarren met verliefdheid. Omdat het heel veel triggert en heel veel ophaalt van onrust. En die onrust herkennen ze vanuit de jeugd. Dus het is heel mooi dat je die veld die vragen stelt, het cognitief in kaart gaat brengen. Je ook daarin jezelf kan begeleiden. Maar dan komt het stuk natuurlijk van het daadwerkelijk gevoelsmatig met jezelf aan de slag gaan om vanuit dat gevoel die liefdesblauwdruk te gaan transformeren. Daar is cognitief voor nodig, maar ook het stukje emotieregulatie voor jezelf, waarin je jezelf kan begeleiden om dat te kunnen doorlopen vanuit veiligheid binnen jezelf. En dat kan heel naar zijn, heel vervelend zijn. En zoals wij ook eerder bespraken vanmiddag, dat er ook... Je moet het ook durven aangaan met jezelf, willen aangaan, je veilig kunnen voelen om het aan te gaan. En dat is niet altijd mogelijk om dat proces alleen te doorlopen. Nou ja, sterker nog, als je in het begin staat van dat proces, is het helemaal niet mogelijk om dat alleen te doorlopen.
Absoluut, ja. En om het een concreet voorbeeld daarbij te geven, dan moet ik denken aan een vrouw die ik coachte, die een gezin was opgegroeid waar er gewoon geen ruimte was voor haar emoties. Door de problemen waar vader en moeder eigenlijk allebei mee kampten. En zij heeft zichzelf een overlevingsmechanisme, een beschermer. Die kwam in haar blauwdruk. Waarmee ze zichzelf gewoon helemaal wegcijferde. Dus onzichtbaar maakte. Met haar ging het allemaal goed. Zij liet zien dat ze ook niks nodig had. Want ja, er was ook niks voor haar eigenlijk om te krijgen op emotioneel vlak. Alleen op materialistisch vlak werd er voor haar gezorgd. En door die problemen die die ouders zelf hadden, had ze iets van oké, nou ja, dan cijfer ik mijn eigen behoeftes gewoon helemaal weg. Wat er gebeurde in haar liefdesleven is dat ze in precies dezelfde dynamieken met mannen terugkwam, waarbij haar behoeftes niet meegenomen werden in dat contact. En een heel concreet voorbeeld daarvan te geven is dat ze bijvoorbeeld al heel lang met een man aan het daten was die een open relatie heeft en die haar eigenlijk op een tweede plek zet, letterlijk. Maar zij dat ook accepteerde, maar wel tegelijkertijd wilde voelen dat ze die band heel speciaal was en eigenlijk verlangde naar iemand die echt voor haar koos. Maar letterlijk in een dynamiek zat waarin die man nooit voor haar zou kiezen en dat ook uitsprak. Terwijl dat wel heel veel met haar deed. Allemaal naarmate ze het proces met mij ging doorlopen en eigenlijk meer in contact ging komen met haar behoeftes. En naarmate we dat proces gingen doen, wat een ervaringsgericht proces is, waar we niet alleen komen door te praten, maar oefeningen mee doen om naar dat gevoel toe te gaan en te zien van, hey, dit gevoel wat je hier ervaart, wat zijn bijvoorbeeld de eerste herinneringen die je daaraan hebt? En dan kom je vaak bij dingen in de jeugd of dingen in de tienerjaren, dingen in vorige relaties uit waarin dat gevoel er al was. En te zien in wat voor omgeving ze was opgegroeid. En ze eigenlijk dat deel in haar als een klein meisje zag die voor wie het letterlijk onveilig was om echt in contact te staan met gevoel, want er was heel veel pijn, er was heel veel verdriet, er was heel veel afwijzing. En nu kon ze onder begeleiding van mij en door middel van oefeningen die ze ervoor had gedaan, waardoor ze wat meer in contact kwam met haarzelf, haar authentieke kern, de gezonde volwassene, naar dat meisje kijken, naar al die pijn die er was en dat ervaren, dus dat letterlijk in het hier en nu weer door haar systeem laten gaan, terwijl ze tegelijkertijd ook gereguleerd was en zich er niet in verloor. En omdat ze zich er niet in verloor, was ze in staat om die pijn te zien. Te zien wat de impact daarvan was geweest op haar en hoe ze dat in het hier en nu eigenlijk nog steeds ervaarde. Maar ook wat de overtuigingen waren die ze daaraan over had gehouden. Namelijk, ja, ik zal toch nooit een man ontmoeten die eigenlijk echt voor mij gaat. En als ik een beetje aandacht krijg, is dat mooi meegenomen. Maar ja, een man die echt voor mij gaat, dat is niet voor mij weggelegd. Want dat kende ze niet, dat ze een emotioneel gezond afgestemde relatie had met een man. Toen ze die overtuigingen kon zien en de omgeving waarin ze toen was opgegroeid, die emoties kon gaan verwerken, wat een heel intens proces is, waar veel bij loskwam, waardoor de begeleiding kon ze het aan, kon ze daar doorheen gaan. Ging ze in het hier en nu een ervaring hebben van, hey, wacht even, ik kan wel degelijk al die emoties toestaan zonder dat ik mezelf daarin verlies. Dus ik hoef niet te dissociëren, ik hoef het niet weg te stoppen. Ze had heel vaak ook een gevoel dat er een soort een scherm of een soort muur voorkwam voor de emoties op het moment dat het te intens werd, als een soort beschermingsmechanisme. Want dat we met dat mechanisme ook gingen werken en dat steeds meer ruimte gaf, omdat we het een nieuw pad lieten zien om met die emoties om te gaan, waarin ze dat aan kon toelaten, kon verwerken en kon loslaten, was het veilig om opeens alle emoties in haar lichaam te ervaren, te merken dat het ook wat lichter werd, dat er steeds meer verwerkt werd, en dat ze daarmee uiteindelijk ook meer in contact kon komen met haar grenzen, haar wensen, wat ze wil, hoe verbinding, veilige verbinding aanvoelt tussen haar gezonde zelf en die delen, dat kleine meisje binnenin haarzelf. En dat ze op die manier eigenlijk een soort van veilige hechting in zichzelf ging ervaren tussen haarzelf en die herinneringen die dat kleine meisje. Ging ze dat op een gevoelsmatig niveau begrijpen, wat veilige hechting als het ware is, en zag ze opeens het contrast met wat ze daadwerkelijk in die relatie, om het dan zo maar te noemen, dat contact met die man wat ze daar had. En beetje bij beetje merkte ze van, oh, ik heb hier dingen in te veranderen in mijn buitenwereld. Zodat ik relaties ga creëren waar ik wel degelijk op de eerste plek kan staan. Waarin mijn verlangen naar liefde beantwoord wordt door iemand die mij ook echt liefde wil geven op een gezonde manier. Waarbij ik mezelf helemaal kan laten zien. En ook grenzen kan stellen aan contacten of relaties die mij op een tweede plek zetten. En mij eigenlijk bevestigen in dat oude stuk, in dat oude verhaal. Zoals we dat dan noemen van, ja, een man zal toch nooit helemaal voor mij gaan. En dat is dus precies dat gevoelstuk waar ze doorheen moest. Omdat ze anders nooit dit soort patronen zou kunnen veranderen. Want cognitief, rationeel, met taal kon ze prima uit mij uitleggen hoe die dynamiek in elkaar zat. Maar om dat gevoelsmatig te ervaren en de pijn van de afwijzing en dit dan moeten uitmaken en met die man en dat contact stopzetten, dat triggerde precies dat deel in haar, dat kleine meisje die eigenlijk ook sterk ergens nog hoopte dat er een man zou zijn die haar dan de bevestiging en de goedkeuring zou geven dat ze er wel toe doet en dat ze wel gezien wordt. Maar omdat ze dat zelf aan dat meisje kon gaan geven, van ik zie je, ik hoor je, ik ben er voor je, hoefde ze dat niet meer zo sterk uit het contact met die man te halen. En was er een soort fundament van waaruit ze daarmee open kon gaan staan voor mannen die dat op een gezonde manier aan haar konden geven. Maar ook wanneer ze dat niet doen, zouden doen, dat ze daar grenzen aan kan stellen van hey, ja, dit past niet bij hoe dit hoort te voelen en ik weet hoe het voelt, want ik ervaar dat nu in mezelf. En het is die shift die je niet kan uitleggen in taal. En ik moet dan altijd denken aan Eckhart Tolle, waar we met het mannenbrein uitje zijn geweest. Die toen vertelde van ja, sommige dingen in het leven, die kan ik vertellen aan het publiek. De helft zal rationeel begrijpen wat ik zeg en de andere helft zal het voelen als het ware. En had een metafoor daarvoor van ja, als je sommige dingen wil begrijpen, dan is dat alsof je honing gaat beschrijven. Als je boeken schrijft over honing, het hele proces uitlegt van hoe een bij naar de bloem gaat, de nectar verzamelt en hoe dat dan teruggebracht wordt naar de bijkorf en daar wordt dat allemaal omgezet. En nou, dat kun je helemaal beschrijven, je kunt er foto's bij plaatsen, prachtige onderzoeken naar doen. En zeg maar, als je nog nooit honing hebt geproefd, weet je dan echt wat honing is? Ondanks dat je er cognitief en rationeel alles over kunt beschrijven, als je het nooit hebt geproefd, dus nooit de ervaring hebt gehad van honing, weet je dan echt wat het is. En mooi was dat hij dat ook zat te vertellen aan het publiek met een zaal. Nou, is dat denk ik 4000 man, zoiets, 3000. En dat ik door mijn hoofd ging ook van, nou, sommige mensen met wie we hier ook zijn, heb ik een vermoeden dat ze, hoe ik ze een beetje inschat.
Met wie dan?
De honing. Oh. Jij. De honing niet proeven. Maar vooral rationeel naar deze presentatie kijken. Ja. En toen ik ze na die voorstelling, na die talk sprak, waren het precies die mensen die ook zeiden van ja, was wel vet, maar ik heb eigenlijk niet zoveel nieuws geleerd. Terwijl het voor mij aanvoelde van ja, maar dat was het ook niet, want de theorie over hoe je honing maakt, wist je al. Maar we kwamen hier om te proeven. En voor mij was het een diepe ervaring met stiltes die Eckhart Tolle aanbracht in zijn manier om gewoon rustig bij mezelf in te checken, te voelen hoe het is om daar met z'n allen te zijn, te zien welke delen bij mij er omhoog kwamen op dat moment. Een ervaring. Versus, ja, hij heeft alles wat hij hier gezegd heeft, staat ook in zijn boek. True. En daar ging het ook niet om. Het ging om die honing proeven. En dat is met veel mensen ook die bij ons komen die dan horen over liefdesblauwdruk. Van oké, ja, daar wil ik wel mee. Weet je wel, dat wil ik veranderen. Maar kan ik dit wel veranderen? Ja, niet als je alleen maar op het nog meer informatie verzamelen spectrum blijft zitten. En niet naar de ervaring toe gaat.
En daar noem je ook zo'n belangrijk woord in die stiltes. Omdat dat ook is waar het eigenlijk mee begint. Hè? We hebben het nu over het mogen voelen. Wat natuurlijk, je zei het zelf al, het is een hele dappere stap en ook een hele moeilijke stap, waar zeker aan het begin ook het fijn kan zijn als je er begeleiding bij hebt. Maar stel, je hebt die eerste stappen gevolgd, hè. Dus je hebt je oude verhaal in kaart, of je liefdesverhaal natuurlijk in kaart gebracht. Je herkent het. Of je begint het op te merken. Die onrust komt dus. Hè, als ik bij mijn vorige voorbeeld blijf van man app niet. Nou, dat levert heel veel onrust op. En misschien weet je dus ook cognitief heel goed waar dat vandaan komt. En dan is eigenlijk het moment om op dat moment dus de stilte op te gaan zoeken. Adem te gaan halen. En contact te maken met het lijf. Om eens te voelen van hey, wat gebeurt hier nu eigenlijk op dit moment. En dat is zo'n contra-intuïtieve stap als je dat nog nooit hebt gedaan. Omdat we natuurlijk ook heel erg rationeel en oplossinggericht zijn ingesteld. Dus nee, maar dit moet direct gefixt worden. We kunnen hier niet bij stil blijven staan. We mogen dit niet voelen. Terwijl daar dus eigenlijk als eerste lichamelijke triggers opkomen die dus al van heel vroeger er zitten. Gevoelens die eigenlijk sinds dat moment de ruimte willen krijgen, maar om wat voor reden dan ook niet gekregen hebben. En daarbij kunnen blijven en als de gezonde volwassene of de liefdevolle ouder voor jezelf of voor dat meisje in je wat op dat moment bang is of getriggerd raakt of wat dan ook, er echt kunnen zijn, is zoiets moeilijks en tegelijkertijd is dat ook wat het is. De stilte opzoeken en er echt als eerst eens contact mee gaan maken en het volledig gaan ervaren. In plaats van de weg van gaan of het willen rationaliseren of wegdrukken of wat er dan op dat moment ook opkomt.
Ja, en dat is dus precies het stuk waar je waarschijnlijk begeleiding bij nodig gaat hebben. Omdat de manier van emoties omgaan heb je jezelf aangeleerd. En bijvoorbeeld in die sessie met die vrouw. Ze kon ook kijken naar die beschermingsmechanismes van en daar zijn we ook mee in gesprek gegaan. Waar we ook onze waardering naar hebben uitgesproken, of zij haar waardering naar heeft uitgesproken van ja, ik denk oprecht niet dat ik had overleefd zonder deze mechanismes.
Nee, het was toen heel erg nodig.
Het was heel erg nodig. En een van de mooie dingen die we deden is dan tegen zo'n beschermingsmechanisme, zo'n deel eigenlijk uitspreken wat haar echte leeftijd is. En dat ze niet meer dat kleine meisje van toen is. En je zag dat deel echt zoiets van, oh, wow, wat? Wat een heel interessante dynamiek is, omdat je eigenlijk nog steeds de emotieregulatie dus van de leeftijd die je had toen je dat ontwikkelde aan het uitoefenen bent hier in je volwassen leven. En pas als je mensen ook een alternatief pad aanreikt om op een nieuwe, gezonde, volwassene manier met die emoties om te gaan, is er een alternatief wat ze kunnen gaan toepassen heel praktisch.
Zou jij dat op, zeg maar, en dat is een lastige vraag die ik nu stel, want de vraag is...
Dat doen we niet aan, hoor.
Ja, dat doen we niet aan. Alleen maar makkelijke vragen. Maar zou jij gevoelsmatig... Nou, hoe zeg ik dit? Zou jij kunnen uitleggen wat er precies gebeurt in zo'n oefening? Bijvoorbeeld het contact maken met het deel. Hè? En je zegt ook van, hè, dus vragen stellen aan het deel. Ook om te kijken hoe oud het is en vanuit daar dat vertrouwen van het deel ook weer krijgen. Ik kan me voorstellen dat voor mensen die misschien dit nu voor het eerst horen of hier nog nooit wat mee hebben gedaan, best verwarrend is van nou, hoe werkt dat dan? Omdat het dus ook totaal niet iets cognitiefs is. Dus uitleggen hoe dat proces precies gaat en werkt, dat je er als het ware zo'n gesprek eigenlijk mee kan hebben.
Ja, ik kan het in een notendop samenvallen, vatten. Het wordt wel een flinke dop, maar ja. ik zal het doen.
Kort en bondig.
Ja, heel kort en bondig. Hoe wij naar die verschillende delen kijken. Het zijn een soort van delen binnen in jezelf, als het ware, waarmee je een gesprek aan kunt gaan. En zo'n deel, als je het deterministisch gaat bekijken, is een neuraal netwerk waarin bepaalde overtuigingen, gevoelens, ervaringen opgeslagen liggen. En er kunnen verschillende van die netwerken naast elkaar vuren, parallel aan elkaar. En wat er bijvoorbeeld kan gebeuren in een bepaalde situatie, is dat die situatie waarin je in zit, man app niet, een gevoel van afwijzing triggert, als het ware, uit het verleden, wat dan in die specifieke situatie omhoog komt, wat gewoon opgeslagen ligt in je geheugen. En dan kan een ander deel, een ander netwerk, geactiveerd raken die jou helpt om met emoties om te gaan. Dissociatie of gaan pleasen. En dat zijn dan twee delen, als het ware, twee netwerken die actief zijn. En als dat, als je dat op hersenscans bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat veel meer de emotionele delen van het brein, andere de amygdala, veel meer gaan vuren en heel erg actief zijn. Maar dat bijvoorbeeld de activiteit van een mediale prefrontale cortex wat meer emotieregulerende rol kan spelen. En een van de verschillende van de aspecten die het heeft. wat afneemt in activiteit. En wat je uiteindelijk wil, is dat dit soort delen actief kunnen zijn in het hier en nu, terwijl je ook gereguleerd blijft. En je dan bij ervaringen kunt uitkomen in het verleden die opgeslagen liggen in je impliciete geheugen. En die ervaring, als het ware, in het hier en nu kunt beleven met diezelfde emoties. Kunt zien wat voor overtuigingen je daar aan hebt overgehouden. Maar in het hier en nu gereguleerd bent, in je volwassen stuk zit. Waardoor je die emoties kunt gaan verwerken. Daar zijn oefeningen voor, processen voor. In het hier en nu kunt ervaren dat je die emoties aan kan. En dat sommige van de overtuigingen die je had overgehouden aan die emoties die je nu verwerkt, eigenlijk niet meer up-to-date zijn. En wat er dan gebeurt is dat je in het hier en nu een nieuwe ervaring creëert. En die nieuwe ervaring wordt opgeslagen in dat impliciete geheugen. En op die manier kun je oude emoties en oude overtuigingen, als het ware, herschrijven in die neurale netwerken. Wat ook een impact heeft op gewoon de activiteit van bepaalde hersengebieden. En dat is in een... Ja, dus je veel meer nuance over aan te brengen, maar het beste wat ik kan doen is dat ik er een hele korte uitleg over moet geven. Als je het meer over wil weten, raad ik je aan om geheugenreconsolidatie op te zoeken. Dat is het mechanisme wat de naam voor het opslaan van dit soort ervaringen op een nieuwe manier, zodat je de emotionele lading eraf kunt halen.
Plus een mooi Scrabble woord gelijk.
Zeker. Ja. En om nou in een sessie zelf tegen een neuraal netwerk aan te gaan zitten praten, maakt het wat lastiger voor veel mensen om bijvoorbeeld compassie te voelen. En meestal ervaren mensen het ook meer als een stuk binnen zichzelf, als een soort deel van, oh ja, nu komt die neiging op die alle emoties wegstopt. Of er is een stem in mijn hoofd die gewoon hele kritische gedachten heeft. En helemaal aan het begin zijn mensen daarmee gewoon geïdentificeerd. Dus gewoon, dit is elke gedachte, elk gevoel, dat ben ik tot in mijn essentie. Stapje verder is al dat je daar van loskomt, mindful ervan wordt van, oh, ik heb gedachten, gevoelens en gedragsimpulsen, maar ik ben het niet. Er is iets in mij, het bewustzijn, wat dat kan observeren. Nog een stapje verder is dat je niet alleen bewust bent van die gedachtes, emoties en gedragsimpulsen en daar een beetje van kunt loskoppelen tijdens de trigger, maar dat je zelfs naar de oorsprong van die gedachtes, gevoelens en gedragsimpulsen kunt gaan en bepaalde delen waarin dat ligt opgeslagen, als het ware, de oorzaak daarvan, de ervaringen, de herinneringen, dat je daar veranderingen in aan kunt brengen, zodat je ook minder getriggerd wordt in het hier en nu. En het is dat stuk wat vrijwel niet te doen is, helemaal zelf, even met een paar oefeningetjes, om dat allemaal te gaan zitten doen. Omdat de veiligheid die ervoor nodig is, ook om initieel je beschermingmechanismes die jouw hele leven hebben geholpen om je te helpen overleven, om daar langs te gaan en naar delen toe te gaan waar zoveel pijn opgesloten kan liggen, of wat gewoon heel eng is om te doen, daar is het vaak de veiligheid van een therapeut, een coach voor nodig, die ruimte kan bieden, zodat die overlevingsmechanismes beetje bij beetje kunnen gaan ontspannen, wat rustiger kunnen gaan worden en glimpsen gaan geven van wat er eigenlijk achter zit. En wanneer die overlevingsmechanismes op een gegeven moment steeds meer ruimte gaan geven, dan kun je echt het helende proces ingaan van de pijn en de emoties verwerken. En komt dat hele geheugenreconsolidatieprincipe pas echt op gang. Nou, dat was een notendop. Maar wel een flinke dop.
Mooie notendop.
Ja. Ja. En ik denk dat ik hoorde laatst een hele mooie quote over, dat als je heb meegemaakt dat sommige emoties gewoon, je kan daar niet bij. En als je er een beetje naartoe gaat of je wordt erin getriggerd, dan is het zo heftig en het neemt je helemaal over. En je hebt nooit de tools gekend om daar op een andere manier mee om te gaan. Dan is het alsof er een enorm meer voor je ligt, kilometers breed, wat jij moet gaan oversteken. Heel eng om te doen, dus dat ga je niet doen. Je blijft lekker aan deze kant van dat meer, want ja, daar ga je in verzuipen. De overkant ga je nooit halen. Het mooie is van met nieuwe tools je mee aan de slag te gaan, met een vrijwillige tegemoettraining in veiligheid, is dat je er eigenlijk achter komt dat als je die eerste stap zet, dat meer maar 10 centimeter diep is. En het oogt heel groot en breed en lang en dat ga ik nooit redden. Maar als je er vrijwillig naartoe gaat in veiligheid, iemand die je erin begeleidt, dan kan je het altijd aan. Jouw lichaam kan die emoties aan. En dat wil je wel. Daar wil je wel met een gepaste snelheid naartoe gaan. En ook in dit werk is het altijd, je wil nooit sneller gaan dan bepaalde beschermingsmechanismen zich comfortabel bijvoelen. Je wilt dat vertrouwen winnen, want dat ze anders nog harder terug kunnen slaan op het moment dat je bij bepaalde stukken bent uitgekomen die best wel verdriet met zich meedragen. En het kan voor hele nare situaties zorgen. Hetzelfde als dat je iemand wel echt in dat volwassen stuk wil hebben op het moment dat ze dat proces aangaan. Omdat ze anders een herbeleving kunnen krijgen en nou, die herinnering dus opgehaald wordt. Maar er geen emotieregulatie plaatsvindt. Dus iemand verliest zichzelf weer in die herinnering. En dan wordt het nog, wellicht nog heftiger opgeslagen. Omdat je nu in het hier en nu hebt ervaren van, zie je wel, dat was echt heel slecht. En boef. Dus het is ook een heel zorgvuldig proces. En kijk, en wat wij natuurlijk niet doen is de echte traumabehandeling. Als iemand hele heftige dingen heeft meegemaakt, raden we altijd aan, hey, ga alsjeblieft naar een therapeut toe die traumabehandelingen met je doet, de langdurige psychologische trajecten, NDR, normal. Dat is niet wat wij doen. Maar als je enigszins toch wel een stukje cognitief gezond bent, je hebt zelfreflectie, je ziet waar dingen vandaan komen, je kunt jezelf al, je functioneert gewoon prima wat dat betreft. En allemaal mensen die natuurlijk eigenlijk hun leven allemaal lekker op orde hebben en zoiets hebben van, ja, ik heb eigenlijk gewoon een hartstikke leuk leven, ik ben gelukkig, alleen de liefde werkt niet. Ja, dat is het stukje waar wij heel mooi met dit procesje kunnen helpen om te onderzoeken van, oké, waar zit het hem dan in die overtuigingen en zo.
En ook als je andere gebieden een beetje minder op orde hebt.
Ook zeker. Maar omdat er ook nog wel eens mensen zijn die zeggen van, ja, maar ik heb helemaal niet zo'n zware jeugd of heel veel pijn die ik met me meedraag. Ik heb een prima baan, leuke vriendinnen, ik zit lekker in mijn vel, ik heb alles prima op orde. En toch lukt het in de daten en relaties niet. Ja. Dus ook voor die mensen is het meestal ook nog steeds dit proces. Alleen zijn het dan vaak overtuigingen en angsten die je specifiek op het gebied van de liefde hebt. En misschien wat minder in andere gebieden van je leven. Alleen maar fijn. Want meestal merken we dan ook dat het proces gewoon wat minder lang is. Maar dat is het. Ja, dat aangaan. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast.
Het moet willig ruimte kunnen maken, dus voor die delen die opkomen, dat eigenlijk wel een hele belangrijke essentie er dus van is. En iets heel anders is dan de meeste mensen gewend zijn. Of ja, je krijgt het helaas ook nog niet geleerd op school tegenwoordig. Van hey, hè, los van al je gedachten en het reproduceren en al die dingen, is er ook nog een heel lichaam wat je hebt. Als je even je ogen sluit en even je bewust wordt of je ademhaalt, dan opeens voel je veel meer wat er eigenlijk binnenin je gebeurt of wat voor emoties er zijn of wat voor gedachten erop komen. En kan je daar bewust van worden en vanuit daar ook jouw reactie eigenlijk op kiezen. Maar bij de meeste, of tenminste bij veel mensen, denk ik toch nog van, als je zegt van, hey, dat merken we vaak ook wel bij een eerste sessie, hè, van sluit eens even je ogen, haal eens even diep adem, word je eens bewust van je lichaam. Dat is soms nog een beetje zo'n ongemak is van, wat voor zweverig gaan we nu eigenlijk doen?
Ja.
Terwijl het zo ontzettend belangrijk is. Omdat we konden al voelen ver voordat we konden praten überhaupt. Of ver voordat we een soort van cognitief konden beseffen wat er eigenlijk met ons gebeurde als baby of heel klein kind. Maar dat lichaam, dat lijf, die gevoelens, een baby kan supergoed voelen. En als er toen op dat moment, voor wat voor reden dan ook, misschien geen gehoor aan is gegeven of niet op een veilige manier is op gereageerd door de ouders, wat nooit komt door kwaadwilligheid van de ouders, maar vaak ook omdat zij weer bepaalde dingen hebben meegekregen vanuit hun oude vrouw. Ja, dan kan dat gevolgen hebben nog steeds in het hier en nu ten aanzien van hetgeen wat er bij jou opkomt en het onvermogen om daarbij te kunnen blijven. En daarbij kunnen blijven, dat is eigenlijk een van de allerbelangrijkste dingen die ook in het coachingproces ook zitten.
Ja, en het mooie is dat natuurlijk de vraag is gekomen naar aanleiding van het eerste deel van deze podcast. Hoe doorbreek ik die patronen dan? Hoe ga ik om met die delen? Hoe verander ik mijn dynamiek? En dat is heel mooi. En het is ook echt fantastisch dat deze podcast er is om mensen bewust te maken, zoveel mogelijk. En we proberen ze daarin zoveel mogelijk te vertellen en zichzelf erin te kunnen erkennen. Maar het gevoelsmatige proces, dat kan je gewoon niet alleen doen. Dus wij zouden heel veel podcasts kunnen opnemen hierover. Maar daadwerkelijk gevoelsmatig transformeren is hulp zoeken. Ja, en dan doorloop je echt het proces in die veilige begeleiding. Want als je jezelf, als je dit niet weet en niet kent, is het als een blinde die een blinde aan het begeleiden is. Dus je hebt hulp nodig. En door deze inzichten te krijgen, dat is de allerbelangrijkste stap naar transformatie. Maar dan begint pas echt het traject. Dus merk je nou dat je in bepaalde patronen loopt, niet helemaal fijn voelt in jezelf. Dat het gewoon niet helemaal lekker de flow überhaupt in je leven zit. Zoek een coach op. Ga aan de slag met jezelf. En zoals wij dit nu ook bespreken, dat zijn ook niet, wij leiden de mensen wel cognitief op en we laten zien wat een juiste liefdesblauwdruk dan is. Maar gevoelsmatig transformeren lijkt niks op wat wij hier aan het vertellen zijn natuurlijk. Wij nemen die mensen echt mee in die emotieregulaties tot stand te laten komen, die delen binnen zichzelf te leren kennen met echt gesloten ogen. Op dat moment wordt er ook weinig gesproken, wordt er veel gevoeld, veel vragen gesteld. En wij kunnen ook geen maatwerk leveren in wat we nu hier delen. Want ieder heeft zijn eigen unieke verhaal hierin. En als je echt daar de antwoorden in wilt, dan zou jouw eigen unieke blauwdruk daarmee in kaart gebracht moeten worden. En dat begint bij hulp zoeken, erkennen en veiligheid zoeken om dat proces met jezelf te gaan doorlopen.
Ja, absoluut. En het is ook, als je dat proces gaat doorlopen, uiteindelijk ook echt keuzes gaan maken die best wel veel moed vereisen. Waar we het ook nog voor de podcast over hadden, het stuk van ja, het is mooi dat je het aangaat, maar zelfs als je het aangaat en naar bepaalde gevoelens toe gaat, zijn er nog steeds gewoon enge keuzes. Ook zelfs als je heel goed kunt zien welke delen er allemaal actief zijn bij je, die ervoor zorgen dat je het wellicht moeilijk vindt om een bepaalde keuze te maken, heb je de keuze nog steeds te maken en ook daarmee te dealen. En die vervolgstap is dan ook weer een stap die je de hele tijd zal moeten blijven toepassen. En vooral in het begin heel erg bewust moet gaan maken. Zo van, oké, man, app niet terug. Nou, dan kijken we naar de stukken die daarbij worden aangeraakt binnenin jou. Kan heel veel zitten. Het kan ook gewoon zijn dat die man niet genoeg interesse heeft en dat je hem moet gaan loslaten bijvoorbeeld. En dat een keuze is die je dan te maken hebt, die je dan ook nog eens daadwerkelijk moet gaan maken in de echte wereld. Alleen omdat daar misschien weer nieuwe stukken aan vasthangen die je ook heel eng vindt. En ben ik, weet je, kan ik dat zomaar? En als ik dit nu beëindig met deze man, ga ik dan wel iemand anders vinden? Dat kan weer heel veel nieuwe dingen omhoog brengen. Maar je moet wel die keuzes ook gaan durven maken en dan daarop weer alle tools toe te gaan passen die je daarvoor, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van je liefdesblauwdruk en het zien welke delen er al actief waren in dit contact die omhoog kwamen toen die niet appte. Die moet je gaan toepassen bij de delen die daarna, na het maken van zo'n keuze en het loslaten van zo'n man, weer omhoog gaan komen. En dat is het continue proces waar je de hele tijd doorheen zal blijven gaan. En zelfs, weet je wel, als al die, ook nog een onderwerp, fietsen we er ook nog even lekker in. Zelfs als je al die tools hebt, kunnen er nog steeds dingen gebeuren in je leven die gewoon fucked up zijn. En dan moet je daar weer mee omgaan. We hebben ook niet gewoon controle van, oké, ik heb mijn liefdesblauwdruk nu op de top. Die is helemaal mooi geboend. Nummer 1 plaatje opgeplakt van, oké, is gewoon een top tier liefdesblauwdruk. Zelfs dan kunnen er nog steeds dingen gebeuren waar je gewoon totaal geen invloed op hebt. Wat heel oneerlijk kan aanvoelen. En dan kan je denken van oké, maar misschien, weet je wel, ben ik dan wel echt veranderd? En hoe, al die zaken die dat weer met zich mee kan brengen. Dus ik, het is een stuk wat nooit af is. En net zoals met tandenpoetsen, als sporten, als je vrienden zien. Het zijn dingen die je gewoon doet in het leven en hopelijk ook heel veel plezier brengen in je leven. Tandenpoetsen misschien wat minder. Maar dat is uiteindelijk wel het proces van met jezelf zorgen. Het is een liefdevol, verbindend proces. En als je op die manier er voor jezelf bent, kan het met tijden heel zwaar zijn. Maar het is, als je het echt doet, geeft het je zo ontzettend veel.
Het is voor jezelf zorgen, niet jezelf fixen. Dus voor jezelf zorgen, niet jezelf fixen. En dat kan nog wel zo, ook voor mij persoonlijk, hoor, gewoon zo'n valkuil zijn van, oh ja, ik ga dit doen, ik ga dit innerlijke werk doen. Ik ga die delen, ga ik allemaal heel goed doorhebben. En dan raak ik straks niet meer getriggerd. En dan is mijn hele leven, ben ik super zelfverzekerd. En dan verloopt alles straks lekker in mijn leven. Ja. En ik weet nog, ik heb een tijd ook een aantal jaar geleden overspanningsklachten gehad. En dat is natuurlijk ook een heel innerlijk proces om daarmee om te gaan. Hè? Gewoon eerst ook heel praktisch, wat doe je allemaal in je leven en waar kan je jezelf rust gunnen? Maar vervolgens ook kijken van oké, nou en waar komt dat dan vandaan? Wat voor delen komen er bij jou omhoog op het moment dat je bijvoorbeeld heel erg gespannen raakt? En ik was bezig met dat hele proces om dat een beetje bij mezelf door te krijgen. Om daarin dus goed voor mezelf te zorgen. Ook ten aanzien, hè, het laat alweer zien. Hè, dus ik ben zelf coach, ik help andere mensen hierbij. Maar dan ook de compassie aan mezelf geven dat dit mij ook mag en kan overkomen. En dat ik vanuit dezelfde liefde zoals ik mensen zou coachen, eigenlijk mezelf de coachen heb. En dat het dus op een gegeven moment ook echt goed ging. Dat ik echt, ik was een stuk stabieler, een stuk rustiger. Nou, het ging allemaal wel lekker van een leien dakje. En toen opeens er gebeurde iets en ik raakte zo getriggerd en boom, gewoon direct weer in die soort van overspanningstrigger. En in diezelfde stress en die spanning komen. En daarna voelde het dus echt even alsof ik had gefaald. Ja, maar ik was toch zo lekker bezig. En nou overkomt me dit toch. En ik heb zo hard aan mezelf gewerkt. En toen heb ik ook een gesprek.
Ben ik dan weer terug bij
ja,
af?
Ja, ben ik weer terug bij af? Ja, dat is, oh ja, oh, heb ik het allemaal voor niets gedaan?
Voor niets gedaan. Gaat het ooit veranderen?
Ja, alles voor niets gedaan. Weet je, die hele innerlijke criticus die dan de hoek om komt kijken. Wat overigens ook dus gewoon een deel is. Maar ik ben ook, los van met dat deel, ben ik ook met mijn vriendin erover gaan praten. En zij zei eigenlijk tegen haar van, ja, maar Lau, het gaat er helemaal niet om dat dit nooit meer gebeurt. Het gaat erom hoe ga jij met jezelf om op het moment dat het gebeurt. En dat was ook weer gewoon, ik had het net zo goed zelf kunnen zeggen tegen mijn eigen coachees of mensen die ik help. Weet je, en ik dacht van ja, dat is inderdaad echt de liefdevolle intentie. Het gaat helemaal niet over perfectie of oh, nu gaat er nooit meer wat gebeuren. Of nu gaat alles lekker in mijn liefdesleven. Top. Ja, tuurlijk zullen die momenten er zijn. Super fijn, geniet ervan. En je bent een mens, en het werd net ook al even gezegd, no matter wat je doet en hoe hard je aan jezelf werkt, je gaat jezelf ook gewoon tegenkomen in bepaalde situaties. Oké, nou, en dan heb je dat proces weer te doorlopen, goed voor jezelf te zorgen, alsof je de liefdevolle ouder voor jezelf bent, of voor die kindsdelen in jou die dan ongetwijfeld getriggerd gaan raken in het leven. En dat is eigenlijk waar het echt over gaat. En niet over een perfecte staat van zijn bereiken.
Nee, of een podcast luisteren, hoe je daar dan mee om moet gaan. Of hoe het dan, dat waarin het verklaard wordt. Of een boek lezen dat erover spreekt. Ja. Maar het gaat echt om de innerlijke reis.
Precies.
En die is soms heel lelijk. En ja, ik lach er om, omdat ik hem ook gewoon zelf herken. Ik heb zelf ook een heel traject doorlopen van zelfontwikkeling, waarin ik op mijn 21ste door mijn beschermer na 5 sessies al weer buiten stond bij de psycholoog van nou, het zit allemaal wel goed en volgens mij doe je het prima. Ja, maar het hele emotionele aspect, dat kwam helemaal niet naar boven. En als ik dat dan vergelijk met de 20 jaar later nog eens een keer, zitten dan wel wat jaren tussen ook van zelfontwikkeling. Maar hoe ik dan in dat traject stond, totaal in overgave, laten begeleiden door iemand. En dat ik zelf, in eerste instantie waren alle psychologen kwakzalvers naar mijn mening. En later had ik de beste vakdeskundige ooit. Maar dat lag ook een heel stuk aan mezelf en hoe ik open stond om daar naar te kijken. Want als er zoveel zit, het is ook heel veel werk om jezelf te laten voelen, om het zomaar te zeggen. Het is gewoon echt werk. Want je gaat je niet beter voelen in het begin. Absoluut niet. Als er veel zit, ga je je niet beter voelen in het begin. Dus dat kan je vergeten, dan weet je dat alvast.
Kelly de Butcher die hier spreekt, hè?
Ja, maar ik wou dat iemand dat tegen mij had gezegd in het begin, die mij daar zo op had geattendeerd van, het gaat er niet om die delen te vermijden en zomaar in een gelukkig jasje te stappen. Nee, het gaat erom om die huid die je draagt goed te voelen. En daarmee oké te gaan leren zijn. En te verwerken wat er verwerkt moet worden. En dat kan heel zwaar zijn. Het betekent echt niet dat je daar van de rest van je leven in blijft zitten. Helemaal niet. Maar in het begin is het gewoon heel groot. En die pijn is groot. Omdat er weinig ruimte voor had mogen zijn. En dat er weinig ruimte voor is geweest. Is dan omdat het te pijnlijk was in eerste instantie. Dus op een gegeven moment wil je dat traject toch wel aangaan. En eigenlijk op dat moment geeft het ook aan dat je sterk genoeg bent om het ook aan te gaan. Dan ben je er ook klaar voor. Dan sta je voor open. En het zal een moeilijke periode zijn. Maar dan begint er een basisfundament in jezelf te komen van veiligheid, stabiliteit. En dan zijn de struggles. Je hebt ook normale struggles in het leven. Zoals iedereen. Die zullen blijven komen. Daten is niet altijd leuk. Soms wel, soms niet. Er gebeuren dingen op het werk. Mensen overlijden. Maar hoe je dan mee om kan gaan als de relatie tot jezelf oké is. Ja, dat is gewoon een wereld van verschil. En dan zal je ook huilen. En je zal ook boos zijn. En je zal soms ook niet weten wat je moet zeggen. Misschien in een moeilijk gesprek op het werk. Maar je bent niet meer verloren of niet meer dat je denkt, ja, ik ben niet goed genoeg en het komt door mij en ik doe het altijd. Of dat daar een afkeuring in zit. Maar ja, misschien had ik het ook wel beter kunnen doen. En wat jammer dat ik dat niet had gezegd. Dat ik eventjes niet voor mezelf ben opgekomen, maar dat doe ik de volgende keer. Dit is eigenlijk gewoon het hele bewustwordingstraject wat je continu blijft doorlopen. En dat is eigenlijk door continu open te blijven naar jezelf daarin. En dan wordt het makkelijker, want je wordt eigenlijk geleerd gewoon om je comfortabel te gaan voelen met oncomfortabele gevoelens en zelfs soms blije gevoelens. Want ook als die er niet mochten zijn als kind, als je vrolijk was en je was dan te veel voor je ouders, dan kan je ook een soort van schuldig voelen als je je blijdschap wilt delen. Dat kan ook. Ja. Dus het zijn eigenlijk allemaal gevoelens die je daarin in jezelf ja, wil gaan toestaan en kunnen reguleren. En dan worden de moeilijkere dingen in het leven makkelijker.
Ja. Het is op zo'n manier met die emoties omgaan dat de emoties een boodschap aan jou hebben kunnen overbrengen. Namelijk, er was wellicht iets in zo'n gesprek wat je had kunnen zeggen, wat authentiek aan jou was, wat de waarheid was, wat belangrijk voor jou was, wat je voelt. En dan als je dat onder ogen kunt komen, dat kunt accepteren van, oh ja, zo is het gelopen in dat gesprek, maar dit is wat ik ervan kan leren, dan neem je dat mee. Als je echt gewoon die emotie op die manier zo door je systeem kan laten gaan, dan is het draaglijk ten eerste. Maar ten tweede word je er niet door meegenomen. Dat je een soort van in dat oude verhaal gaat van, oh, China, ik ben niet goed genoeg. En als derde, het heeft ze een boodschap aan jou kunnen overbrengen. En dat is eigenlijk het enige wat het wilde doen. Daarvoor is het er. Oké, boosheid is er misschien soms omdat je een grens meer had moeten aangeven. Verdriet misschien omdat je ergens teleurgesteld in bent waar je wat mee kunt. En dat kan je ook aangeven in de relatie. Dus als er bijvoorbeeld iets gebeurt wat je verdrietig maakt. En dan kom je wel bij het stuk dat ook mensen, ja, je moet dus je emoties kunnen toestaan om die informatie ook gewoon zo tot je te nemen, zodat die emotie daarna ook kan stromen en gewoon verwerkt kan worden. Daarvoor moet het dus veilig zijn om in je lijf te kunnen zitten. En moet je dus je beschermingsmechanismes enigszins in vertrouwen hebben dat ze jou genoeg vertrouwen dat je die emoties aan kan. En dat zit allemaal vooraf aan datzelfde proces. Maar als je daar doorheen gaat, ja, dan wordt het leven dus ook wel uiteindelijk veel leuker, lichter, plezieriger, gelukkiger, meer in het moment, met minder in allerlei delen, verstrikt delen de hele dag. Ja. En ik denk dat het ook goed is om die reis en de soort van de zon die gaat schijnen als het ware daarna ook heel erg te benadrukken, want het is inderdaad zeker in het begin echt intens. En dat is het in coaching sessies eigenlijk hetzelfde. Het is een beetje een soort miniatuurversie zo'n coaching sessie. Als je een beetje een klassiek patroon binnen zo'n coaching sessie volgt van oké, er is een probleem, dan gaan we daarin. Nou, dan wordt het meestal heel intens en dat moet gezien en gehoord worden. Dat moet doorvoerd worden, waar heel veel los kan komen. Ja. Op een gegeven moment kom je daar een beetje doorheen en kun je helende stappen gaan zetten. En kun je zelfs dingen heel bewust gaan loslaten en verwerken. Waarna er al een verlichting is. En soms kun je dan zelfs eigenschappen gaan uitnodigen van oké, en wat, hoe zou je vanaf hier nog meer in jouw authentieke kern of wat zou je mee kunnen? Of hoe kun je deze delen eren? Wat dan soms bijvoorbeeld met deze vrouw, met dat meisje, waar het voorbeeld wat ik gaf, het innerlijke kind wat zo zichzelf niet mocht laten zien. Die wil eigenlijk gewoon de veiligheid voelen om te kunnen spelen, vrij te zijn, te genieten van het leven. En toen ze die oude pijn kon loslaten en kon verwerken en die eigenschappen van spelen veel meer kon gaan toelaten, bracht het dus ook gewoon heel veel eigenschappen die heel leuk zijn om te ervaren, maar waar ze nu opeens ook bij kon, omdat ze alles in haar lichaam kon toestaan. En waar er dus meer ruimte kwam, ook voor de leuke dingen en de plezierige dingen, de fijne dingen. En dat is voor mensen die denken van, oh shit, klinkt ook als heel veel werk. Weet dat er ook echt heel veel moois aan zit, uiteindelijk.
Ja, het gaat vooral om jezelf zorgen, ook in plezier. Het is niet alleen de pijn verwerken, maar het is ook jezelf plezier gunnen. En eigenlijk door naar jezelf te luisteren in de behoeftes die je hebt en waar aan tekort gedaan is, daarnaar te luisteren, ontwikkel je ook zelfliefde en eigenwaarde. Want dat is de relatie tot jezelf, daarnaar luisteren en die delen. Ook het speelse kind in schema dan is eentje die verwaarloosd kan zijn doordat het leven misschien zwaar was in de jeugd en je niet kind kon zijn, of misschien waren er juist geen realistische normen en grenzen, hoe dan ook. Maar het stukje verwerken betekent niet dat je maar de hele dag in die bubbel moet blijven hangen. En als het er wel is, dan is het een keer een dag zo. Maar ook daarin kan je voor jezelf kiezen, wat heb ik nu nodig? Wat heb ik nodig om hier doorheen te gaan, om het mezelf zo aangenaam mogelijk te kunnen maken? En soms is dat een dag shit. Misschien is het zelfs een week kroggie zijn. Dat kan gebeuren in het begin, als het echt traumatisch is geweest. Maar door eigenlijk daar bewust van te zijn en voor jezelf te gaan zorgen wat je daarin nodig hebt, daar zit al zoveel kracht in. Want op dat moment ben je bewust met je eigen proces bezig en dan ben je niet aan het verzuipen, maar dan ben je aan het zwemmen. Want je bent gewoon in verbinding met die gevoelens, waarin je weet dat dit een proces is, wat ook weer voorbij gaat. En als je dit een keer ervaart en weet dat je het kan dragen en dat daarna de zon weer gaat schijnen en juist heel veel verdieping in jouw leven kan brengen, omdat je naast de pijn zal er waarschijnlijk ook mooie dingen zijn die je hebt afgesloten binnen jezelf. Dus je zet het eigenlijk open, waarin ook hele mooie nieuwe gevoelens kunnen gaan ontstaan. Ja. Juist meer van iemand durft te houden of meer te verbinden, omdat daar voorheen een angst in was. Maar gewoon dat je weet, ik kan dit allemaal voelen en ik kan hier, het kan shit zijn en het kan knettergek zijn, het kan heel tof zijn ook. Dat het oké is om dat gewoon allemaal te voelen en te doen. En zo jezelf naar je meest authentieke zelf door te ontwikkelen. En nou, het betekent dat niet, dat is niet, het doel is ook niet het belangrijkste. Maar de weg daar naartoe is wat de waarde in jouw leven bepaalt.
Ja, je gaat het leven dus ook veel rijker ervaren op het moment dus dat je leert te voelen eigenlijk. Dus inderdaad de vervelende dingen, maar dus ook, en dat is echt een belangrijke dat jullie die alle twee genoemd hebben, dus ook inderdaad de mooie dingen. En dat is uiteindelijk, hè, een soort van, iedereen wil het gevoel dat je echt geleefd hebt. En vaak als je dan aan mensen vraagt, oké, en wanneer heb jij dan echt geleefd? Zullen ze misschien allemaal van die peak experiences opnoemen? Van, ja, als ik straks dat topbedrijf heb, of als ik heel veel gave parties heb gehad, of wat dan ook, dan heb ik echt, echt geleefd. Weet je wel? Of misschien mensen
of dan die, kan ik gaan leven.
Ja, of precies. Of mensen die het opzoeken in extreme sporten, of wat dan ook, gewoon om het de rush te voelen van, ik leef. Terwijl die levensenergie er eigenlijk constant is, maar op het moment dat je daarvan afgesloten bent geraakt door wat dan ook, dat het heel lastig is om te voelen dat je er überhaupt leeft. Dus dat is ook wat mensen ook wel vaak ervaren van zo, hey, ik ben opeens veel bewuster en ik voel alles veel beter. Ik leef het leven veel intenser. En ik heb ooit in mijn eigen proces meegemaakt, ik was toen met een vriend van mij, of met twee vrienden was ik op vakantie. En was in Colombia en ik zat met een maat van mij toen op een bankje. En ik zat te kijken naar zo'n tour, gewoon zo'n toeristentour van een gids was wat aan het uitleggen. En die groep was daarna aan het luisteren. En ik merkte dat het me gewoon nog steeds raakt als ik dit zeg. Maar er was een vrouw die was er naar aan het luisteren en die keek zo verwonderd naar de uitleg en naar alles om haar heen. En ik zag die verwondering in de ogen van die vrouw en ik voelde dit. Ik voelde dat ik daardoor geraakt kon worden. Door gewoon een vrouw die eigenlijk gewoon luistert naar een uitleg en daarvan geniet. En vroeger was dat moment waarschijnlijk aan me voorbij gegaan. En nu, ik voel het nu nog tot echt in de dieptes van mijn ziel. Eigenlijk zo'n klein moment waar er zoveel in zit. Maar wat ik alleen heb kunnen voelen door mezelf ook toe te laten, te mogen voelen wat ik voel. En daarom is het proces dus ook zo ontzettend belangrijk. En niet alleen maar een proces van, zoals Hans laatst zei in de podcast, door de spirituele wasstraat en allemaal naar. En je kijkt er ook heel veel voor terug. Ja.
Mooi.
En mooi dat je het weer zo toelaat, Laurens.
Ja, geheel ja, wederzijds. Zitten we dan lekker te voelen.
Ja, dat doen we wel eens vaker met z'n drieën.
Onze vergaderingen gaan er soms denk ik anders aan toe dan de meeste bedrijven waarin er ook veel gevoeld mag worden.
Klinkt als ook een hele interessante opmerking in de context van grensoverschrijdend gedrag bij bedrijven. Lekker voelen met z'n drieën tijdens vergaderingen.
Oh, dat doen we wel vaker. Ja, mooi dat
het kan. Ja, ik vind het wel ook met mooi
consent.
Om daar.
Dat mag alleen. Goed, ja.
Sorry.
Ja, nee, dat is oké. Okay. Ook dat mag er zijn.
Gelukkig.
Ja,
het werd me even.
Nu wel weer je kop houden. Ik wil even wat zeggen.
Nee, ik wil hier zeker niet bij vandaan gaan. Nee, want dat is wel iets. Wel ook heel passend in deze podcast. En niet dat het daarom, ik wil het sowieso nog delen met jullie, want ook ik heb niet altijd de voorbeelden gehad in het veilig kunnen delen daarin. En, door eigenlijk de samenwerking met jullie en niet omdat we coaches zijn, maar ook gewoon als mensen altijd zo mooi en open zijn en warm zijn, wat gewoon zo een enorm gevoel van waarde bracht ook in mijn leven, waarvan ik me besefte van, hey, wauw, ik heb wel een redelijk gezonde liefdesblauwdruk, als ik dat over mezelf mag zeggen. Maar hoe het daadwerkelijk ook voelt om open en veilig te kunnen communiceren met elkaar. En dat ook zo in werkomgeving. Hoe mooi dat is en hoe goed dat voelde. En dan zitten we soms met z'n drieën half te janken. En dat was voor mij heel raar in het begin. Maar ook weer heel gewoon eigenlijk. Zo vertrouwd en... ik ben daar heel dankbaar voor ook, dat het zo mag zijn en dat we dit werk ook doen. Maar dit is typisch zo'n voorbeeld van het kunnen toelaten. Vroeger was ik daarvan weggerend, zeg maar, dacht ik, het wordt me allemaal te veel. Maar nu vind ik het zo ontzettend mooi en is het ook een soort van waarde binnen mijn leven geworden die ik ook graag wil ervaren binnen vriendschappen en familie. Ja, het is zoiets moois om dit te kunnen delen met jullie, keer op keer weer, naast het fantastische werk dat we doen. Dus dat wil ik graag zeggen. Ja,
ja, supermooi. En heel herkenbaar. En ik denk ook dat het de enige manier is als je merkt van oké, dit is een soort van niveau van eerlijkheid wat belangrijk is, dat je alle gebieden waarin dat er niet aanwezig is, dat heel erg gaat opvallen. Dat naarmate je dit best proces bewandelt, dat gewoon elke keer weer stapjes zijn om dat door te laten sijpelen in al die gebieden. En ook inderdaad daarin te merken waarin dat kan, waarin dat niet kan, de gesprekken die gevoerd moeten worden, als dat op zijn plaats is. Maar heel erg herkenbaar. Ja. En het voelt voor mij ook altijd als van ja, als vanuit mannenbrein perspectief van hoe ik mijn eigen reis hierin inzie. Ik herken me heel erg in aan het begin heel erg op die ratio, informatie, modellen zitten, een hele reis erin. En dan nu uit te komen bij, oh, wacht even, het is veel meer op de gevoelslaag. En dat moet in lijn zijn ook wel met het cognitief begrijpen van wat er gebeurt. Dus ik denk dat die hele reis heel belangrijk is geweest voor mezelf. Maar ook bij mensen zie ik vaak dat dat wel belangrijk is, dat je ook begrijpt wat er gebeurt. Maar het vooral ook emotioneel begrijpt. En
je kan het pas emotioneel begrijpen als je het kan voelen. Ook.
Ja, en als coach kan je daar pas komen als je er zelf bij jezelf ook bij kan komen. En ik denk dat daarom de teamvergaderingen die wij hebben ook niet anders ingestoken kunnen worden als we dit werk goed willen uitoefenen dan dat wij ons eigen proces ook durven te laten zien aan elkaar, zonder dat we de coachende rol, verantwoordelijke rol voor elkaar daarin opnemen. Want alle drie hebben we onze eigen plekken waar we ook weer naartoe gaan.
Ja, we coachen elkaar proces. Niet.
Ja, maar het open erover zijn en het delen ervan. En de reden dat ik het benoem is omdat het ook heel erg... Als je het gewoon kijkt naar een romantische relatie, hoe ik met mijn vriendin spreek. Als ik zo'n IFS opleiding daarin gevolgd heb en sessies in heb gehad. En dan wil ik dat met haar delen. En dan nemen we dan ook echt een moment voor dat ik daar gewoon over vertel en noem maar op. Het is belangrijk om te benoemen, omdat als jij binnen jezelf dat proces aandurft te gaan, dan wil je dat inderdaad ook in andere relaties gaan meenemen. En je gaat opvallen waarin je het gaat opvallen in welke relaties je dat wel en niet kan. Het is ook niet per se altijd slecht dat je, als je het niet tot op een soort van alles leden, dat iemand iedereen moet delen, omdat anders geen goede relatie is.
Je hebt misschien
is.
Ook verschillende vriendschappen. Je bent bij je ouders ook weer anders dan bij vrienden.
Ja, en er zijn ook gradaties, kringen van hoeveel tijd gewoon kwantitatief en kwalitatief je met iemand door kan brengen. En gradaties van vriendschappen en kennissen en noem maar op van hoe dicht iemand bij je staat. Dus dat is maar een soort van pure eerlijkheid en gepastheid voor de relatie die je met die persoon hebt. Dat je dat over kan laten doorsluipen. Dat is denk ik een enorm groot goed. En iets waar veel mensen die bij ons komen zich zorgen over maken, over al dit soort dingen. Van ja, daar kan ik niet bij mijn partner mee terecht bijvoorbeeld. Of dat zou iemand afschrikken.
Ja.
Als het iemand afschrikt, kan het twee dingen betekenen. Eén, je neemt niet echt verantwoordelijk, maar je wordt overspoeld door al die emoties en je stort het als het ware. Daar zou je zelf mensen mee af kunnen schrikken.
Ja.
En to be fair, ik snap ze. Zeg maar, want je moet er ook verantwoordelijkheid over. Maar stel je doorloopt het hele proces en je gaat het delen met mensen en ze kunnen er echt niks mee. Ja, dan is die persoon wellicht niet voor jou. Maar het grappige is, je bent er ook door een hele andere bril dan naar aan het kijken. Want het gaat je opeens opvallen waarom zij er wellicht niks mee kunnen. En de delen die bij hun spelen, waardoor ze dit misschien niet toe kunnen laten. En je neemt het niet meer zo persoonlijk, maar je ziet gewoon, oh, mensen worden gevormd door bepaalde stukken, nemen bepaalde stukken daarin mee, waardoor het of venijn verliest, als het ware.
Sorry.
Ja, graag. Ja, zeker.
Nou, of dat ze de verantwoordelijkheid gaan dragen voor die delen van de ander, zoals ook excuses gaan verzinnen voor de ander, zodat diegene ook niet naar zijn eigen deel kan kijken, in plaats van daar te confronteren, bijvoorbeeld vrouwen die mannen daten, die ja, het zat druk met zijn werk, dus hij kon niet afspreken. Of ja, er waren andere aspecten, maar in ieder geval allemaal redenen waaruit blijkt dat hij niet gelijkwaardig investeert in het daten. Wat oké kan zijn in het begin, want het is daten, daarom zo leer je elkaar kennen of het ook wat gaat worden of niet, of in wat je ook wil. Dus daarin, als je dan heel goed kan zien wat jouw eigen aandeel is en dat van de ander, dan kan je er ook voor zorgen dat jij niet voor dat zijn deel verantwoordelijkheid gaat nemen of smoesen gaat verzinnen of excuses of bagatelliseren.
Ja.
En dan kan je ook bij jezelf blijven zorgen voor dat deel en vanuit die normen en waarden communiceren naar de ander. En dan ga je merken of iemand daar bij jou past of niet.
Het is een mooi ook, omdat het inhaakt op denk ik een soort... We hebben heel veel gehad over de innerlijke reis die je zelf doorloopt met jouw proces, jij vanuit je volwassen stuk ten opzichte van jouw delen, eventueel met begeleiding van een therapeut. Maar er is ook heel veel heling die daarna plaatsvindt in die relaties die je anders aangaat en de gesprekken die je voert. Precies zoals we hier nu benoemen met hoe we dat doen op een teamniveau van de coaches binnen Mannenbrein. Maar het is hetzelfde met je partner en die vrienden of met een collega of met wie dan ook. Dat die gesprekken daar ook weer een heel erg helende factor kunnen hebben, omdat je merkt van, oh, dit is ook hoe het voelt om in een gelijkwaardige vriendschap er voor elkaar te kunnen zijn en dingen uit te kunnen spreken en daar begrip voor te krijgen of gezien te worden daarin. Terwijl ik vroeger altijd dacht, ja, niemand zit daarop te wachten bijvoorbeeld. En dat je dan merkt van, oh, wacht, dit is hoe echt de vriendschap ook hoort aan te voeden. En dat is denk ik het tweede stuk ook van, ja, heel veel van de heling van je liefdesblauwdruk zit ook in die relaties die je gaat creëren en het pad wat je daarin samen blijft bewandelen en je elkaar ook helpt om daarin te groeien op de momenten dat het die momenten zich aandienen. En, we hadden het eigenlijk ook al in het derde stuk van jij en de wereld die je creëert, de hobby's, de passies, maar ook gewoon over straat lopen en dan een vrouw zien die echt geraakt wordt of verwonderd kijkt naar datgene wat iemand anders aan het vertellen is en dat je dat kan laten binnenkomen. Naarmate ik door dit proces heen ging, merkte ik op dat ik veel meer present was gewoon in het hier en nu met vlagen. vooral wanneer de delen niet actief waren. En dat ik naar random mensen op straat keek en heel veel positieve gedachten gewoon bij ze had. Ze geluk aan het wensen was. Een oma met een kindje zag en dacht van, ah, mooi. Dat me heel veel plezier gaf. Of gewoon een stelletje dat over straat liep. Waarvan ik zag dat ze plezier hadden samen, wat dan heel erg binnenkwam. Of gewoon de architectuur, een boom die in bloei staat. Gewoon hele simpele, alledaagse dingen waar heel veel energie in zit. En ik denk dat dat gebeurt als je meer kan toelaten. Terwijl daarvoor wellicht alleen de piekervaringen kunnen doordringen tot je emotionele lagen en je een gevoel van plezier of wat dan ook kunnen geven. Maar wanneer je open staat voor al die kleine dingetjes en alles kunt toestaan, kan het allemaal door je heen stromen. En ik merk dus ook, twee maanden terug toen we zitten nog steeds in de verbouwing op het moment van deze podcast, maar mijn leven eigenlijk alleen maar bestond uit verbouwing thuis. Niet kunnen douchen ook. En weten we allemaal, en overal bij andere mensen moeten douchen.
En dat hebben we geroken hoor hier.
Zeker geroken. Niet kunnen sporten door een blessure die ik had. Heel druk op werk, omdat we met projecten bezig waren. Leven en liefde en waardig, die een update kregen. En die we toen de tijd heel veel mee bezig waren met het opnemen van die video's. Dus ik had heel druk. En dat heel mijn leven eigenlijk constant dingen regelen, dingen doen was. En dat ook niet echt uitlaatkleppen hebben, in sport bijvoorbeeld. En ook niet de echte tijd hebben om er heel goed bij mijn eigen proces stil te staan. En dat ik toen ook dus merkte van, ah ja, op de fiets ben ik de hele tijd in gedachtes. Ik ben de hele tijd met delen, de hele tijd met allerlei dingen. En dat was dan ook gewoon wat het is. En ik wist ook, okay, het is tijdig, maar ik moet wel de stappen blijven zetten om goed voor mezelf te blijven zorgen. Zodat ik hier niet aan onderdoor ga, maar ook dat dit niet de rest van mijn leven erin sluipt en dat ik het zo druk hou. En toen op een gegeven moment kwamen er weer momentjes. Wist ik dus ook weer dat ik op de fiets zat. En opeens weer echt de gezichten van mensen zag. En dat ik geen podcast in, geen muziek in, maar gewoon aan het fietsen. En dat ik dacht, en ik plezier voelde. En dacht, ah, hier, ik ben weer meer hier. Wat niet betekent dat ik geen plezier had. Want als ik bijvoorbeeld hier was en ik was met jullie aan het praten, van andere collega's, en er werd een grap gemaakt, kon ik gewoon lachen, al die dingen. Maar mijn soort van default state was gewoon meer druk met alles wat er gebeurde in mijn leven. Ik denk, en voor mij is dat een heel duidelijk iets wat ik me ook altijd heel erg bewust van ben. Weet je, zelfs als je door dit hele innerlijke proces heen gaat, is er alsnog een wereld om je heen die je ook altijd van invloed zal zijn op hoe je je voelt. En daar je bewust van zijn, de relaties, de moeilijke gesprekken aangaan wanneer dat moeilijk is, dingen veranderen in je eigen leven, keuzes die je maakt. Het draagt allemaal bij aan die liefdesblauwdruk, hoe dat voelt, hoe je op dat moment in je vel zit. En ik denk dat ook dat stuk heel erg belangrijk is om te benadrukken. Want je kan echt door het hele diepe innerlijke processen gaan. En je zal keuzes maken in de relatie tussen jou en andere mensen. En tussen jou en de wereld. Die ook bijdragen aan een gezonde liefdesblauwdruk. En meer kalmte, rust, vertrouwen, liefde, plezier. En in het moment zijn. Nou.
Zeker.
Denk dat dan was.
Dat was hem.
Ik kijk op mijn klok. Willen jullie nog iets zeggen? Want ik... heel eerlijk moet ik over 7 minuten naar het kapper.
Ja, dan, oh. Ja. Ik kan het wel heel kort houden.
Ja.
Maar dat het dus echt, en het klinkt bijna een beetje als een cliché, maar daar zit vaak wel heel veel waarheid in. Wel echt begint met dus de relatie met jezelf. En ja. Dat het zo aanvankelijk verleidelijk kan zijn om heel erg te kijken, oh, wat doet die man, wat moet ik daarmee doen? Waar ligt de oplossing buiten mezelf? En dat het eigenlijk dat naar binnen keren, het goed voor jezelf zorgen, die delen kunnen herkennen, daar liefde voor dragen, dat het hem daarin zit. En het is gewoon mooi om te zien dat nou ja, mensen die steeds meer mensen die bij ons komen, dat eigenlijk ook al zien. En die stap bereid zijn om te zetten, om echt die relatie met zichzelf op de eerste plaats te zetten. En daar vloeit de rest eigenlijk als vanzelf uit voort.
Ja, zeker. En zoals het mooie bericht dat ik een aantal dagen geleden heb ontvangen van een dame die ik heb gecoacht, waarin ze zei dat ze zich vroeger altijd verlaten voelde en niet bij het gezin voelde horen. Dat ze nu gewoon lekker aan het reizen is met een camper en mensen ontmoet en niemand verlaat haar. Ze ontmoet mensen, ze gaat met zichzelf weer verder. En ze voelt zich niet daarin dat ze dus mensen achterlaat, maar puur door de verbinding, de verbondenheid in haarzelf, dat ze nu ook zo'n reis aan het maken is. En echt voor haarzelf heeft gekozen en ook bij haar in haarzelf leeft. Ja.
Supermooi. En dat is denk ik de uitnodiging aan iedereen om die stappen te doorlopen van oké, okay, hoe ziet mijn liefdesbouwdruk eruit? Wellicht al met oefeningen aan de slag te gaan, zoals mindfulness en zo, om wat meer ruimte te creëren. Zodat je kunt gaan zien van hey, ik ben die gedachtes, die emoties, die gedragsimpulsen niet. En als je merkt van ja, maar de triggers zijn wel heel sterk, om dan ook open te staan en te beseffen voor hulp. En te beseffen dat je dit proces niet alleen hoeft te doorlopen. En het accepteren van hulp en begrijpen dat dat is wat ons ook mens maakt. We hoeven het allemaal niet alleen te doen.
Je bent niet de enige en je bent niet gek.
Ja. Dank jullie wel.
Ja, jullie ook bedankt.